Goedemiddag gemeente, gast in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat dominee Van Kampen uit Goes voor. De eerste collecte vandaag is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor Kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 237, vers 1, 2 en 3 uit Weeklang. God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Psalm 33 vers 9. Wij doen vanmiddag ook belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En willen daarna samen zingen naar Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Psalm 90, vers 7. En ieder spreekt dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij bidden om de zegen van de Heere voor deze middagsdienst. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, op deze zondagmiddag mogen wij voor de tweede maal samenkomen in uw huis. Wij willen u hartelijk danken dat u ons ook weer roept. U hebt ons een woord te zeggen. We mogen ons openstellen voor wat u door uw geest en door uw woord tot ons te zeggen hebt. Wij danken u dat u die heerlijke God bent, die in de hemel woont en troont, maar die ook luistert naar het gebed van mensen, van kinderen. U, o Vader, bent het gebedsadres. We mogen uw naam aanroepen, onze Vader in de hemel. U, Heer Jezus, bent de gebedsgrond. We bidden in uw naam. En als wij het even niet meer weten, dan bent u er, o Heilige Geest, om ons gebedskracht te geven. Dank u wel dat u ook op deze dag doorgaat om mensen te zoeken, zondaars te trekken, te zaligen en te vernieuwen. Heren, wij hebben u nodig. Als wij bedenken in wat voor een tijd we leven, we zullen het ook gaan zien vanuit de Bijbel, Openbaring 6, en vanuit de krant van vandaag de dag. Dan zien we, Heer Jezus, dat het niet lang meer zal duren of u komt terug. En dat is voor al degenen die u lief hebben gekregen een heerlijke dag als u terugkomt. Maar wat ervoor ligt, de weg daartoe, de baan daarnaartoe is ontzagwekkend, vreselijk ook. Het boek de Openbaring spreekt ervan. Maar hoe donker het in de wereld ook zal kunnen worden, toch, Heere, geeft u ons altijd een lichtpunt. En dat is de nooduitgang die ons wijst in de Zoon van uw liefde. Hij is de deur. En dan willen we u bidden, o Heere, of u ons een verstandig hart wil geven, zodat we de tekenen van de tijd zullen zien. Want, Heere, er gebeurt veel. Maar we hebben genade nodig om het ook te zien wat er om ons heen gebeurt. En hoe u bezig bent om naar ons toe te komen. We bidden u of u door uw Heilige Geest het zwaard van uw woord vanmiddag ook scherp wil maken. Zodat we ook de scherpte van uw woord zullen voelen, maar ook de zalf die u ons aanreikt. De balsem. Heren, wij bidden u of u zwak gelovigen wil bemoedigen. Maar dat u de dienst van vanmiddag ook wil gebruiken om schijngelovigen te ontmaskeren. Ook dat hebben we nodig. Zit ik nou eigenlijk wel goed? Uw woord heeft ook een ontdekkende functie. Schud ons wakker, trekt aan ons, opdat wij tijdig naar u zouden vluchten en opdat we zouden weten geborgen te zijn achter het bloed van het lam. Heren, wij bidden u om de verlichting van uw Heilige Geest, zodat de woorden die ik overdacht heb helder voor ogen mogen komen staan, de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig mogen zijn. Dat mijn mond mag overvloeien van uw eer. En dat we zo mogen luisteren. Heere, hang het aan uw lippen. Buiten woedt de storm. Maar dat van binnen het zuizen van de zachte stilte gehoord mag worden. Daarin kwam u over in de tijd van Elia. Toen hij moedeloos was. Niet door kracht, noch door geweld. Niet door de storm, door de bliksem. Maar door het zuizen van de zachte stilte. Wat heerlijk als we dat mogen horen ruisen vanmiddag tijdens het luisteren. Het zuizen van uw goddelijke stilte. De stem van u te mogen vernemen. Heer, we gaan uw woord openen. Opening van uw woord geeft licht. Maar als onze ogen gesloten blijven, dan zien wij het licht niet. En daarom bidden we van u, geef ons open ogen en geef ons geopend hart. Zodat we uw licht, uw woord mogen zien, verstaan. In ons hart mogen bewaren en eruit mogen leven in de dagen die komen. Dank u wel, o God, dat we een beroep op u mogen doen. En dat we mogen weten, Heere, dat uw woord zelf niet leeg tot u terugkeert. Het zal altijd doen wat u behaagt. Vanaf de kansel mag het woord worden verkondigd. Zo we mogen het de gemeente instrooien. En we horen het, we zitten eronder, we luisteren via de computer. En Heere, u zegent het, want het is uw eigen woord. Het doet wat. Niet bij iedereen, dat hebt u ook al gezegd. Sommigen valt het ernaast. Bij anderen valt het op een verhard hart. Bij een derde vraagt het geen vrucht. Bij een vierde wordt het verstikt, maar er is een gedeelte wat komt altijd op. Leer ons in de oogst geloven, waarvoor we dienen. En de oogst, de vrucht is voor u. En mag dat groeien 30, 60, 100-voudig. We dragen deze dienst aan u op. Verheerlijk u zelf. Uw grote naam. Uit genade. Amen. Gemeente, ik wil met u gaan lezen uit Openbaring 6. Openbaring 6. En ik lees het hele hoofdstuk, alle 17 de versen. Daar staat boven in mijn Bijbel de opening van de eerste 6 zegels. En ik, Johannes, zag hoe het lam het eerste van de 6 zegels opende. En ik hoorde een van de 4 dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie, een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood, door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem tot hoe lang heilig en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijken, de oversten over 1000, de machtigen, alle slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Tot zover dit ernstige hoofdstuk. Wij willen daarover gaan nadenken in de preek. En als uitgangspunt voor de preek neem ik het eerste vers, het eerste gedeelte, Openbaring 6, vers 1a, kerntekst. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. Tot zover. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 76, vers 3. Stouthartigen zijn daar beroofd. En vers 4, gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Psalm 76, vers 3 en vers 4. Gemeente, ik zet boven de preek de 6 zegels van Openbaring 6. En we zullen ze tijdens de preek alle 6 kort langs gaan. Om de stof een beetje te verdelen heb ik 3 gedachten. In de verse 1 tot en met 8 gaat het over paarden. In de verse 9 tot en met 11 gaat het over zielen. Zielen onder het altaar die roepen, die vragen: Heer, hoe lang duurt het nog? En in de verse 12 tot en met 17 gaat het over zondaars die bidden, verkeerd bidden. Ik zet boven de preek de 6 zegels van Openbaring 6. We gaan ten eerste letten op 4 paarden. Ten tweede op vragende zielen. En ten derde op verkeerde gebeden. Gemeente, Openbaring 6 is een zeer ernstig hoofdstuk. Johannes heeft in Openbaring 4 en 5 van de Heere een deur in de hemel geopend gezien. Hij zit op het gevangeniseiland Patmos op hoge leeftijd. De kerk wordt vervolgd, hij zit gevangen. En hij tuurt dan over zee en dan ziet hij een deur geopend en dan hoort hij een stem: kom hogerop. En dan mag hij de hemel ingaan. Een blik in de hemel krijgen. En in Openbaring 4 en 5, wat er hier onmiddellijk aan vooraf gaat, dan mag hij de troon van God zien. En hij ziet iemand op de troon en hij ziet een regenboog rondom de troon. Hij ziet allerlei andere tronen staan en mensen erop en engelen. En hij hoort zingen: heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En hij ziet in het midden van de troon een lam dat staat als geslacht. En hij hoort het lofzang op het lam. En dan ziet hij iets opmerkelijks. Hij ziet iemand op de troon die in zijn rechterhand een boek houdt. Een boekrol. En wie is nou waard om die boekrol te nemen die verzegeld is met 7 zegels? 7 sloten zou je kunnen zeggen. Zoals je hier 2 sloten op de Bijbel hebt. 7 sloten. En wie is nou waard? Wie kan die 7 zegel, die sloten openen zodat die boekrol gelezen kan worden? En dan zien we op een gegeven moment dat het lam, dat wordt in Openbaring 5 beschreven, hoe dat lam, de Heer Jezus, als het lam, dat die waard is om die boekrol te nemen, die gesloten rol, om die te openen en om die te lezen. Die gesloten boekrol wordt genomen uit de hand van God en komt in de doorboorde hand van Jezus en hij opent het en op dat punt zijn we aangekomen in Openbaring 6. Een boekrol. Die boekrol met 7 zegels als een beeld van Gods plan met deze wereld. Hoe gaat het aflopen met de planeet Aarde? Een grote vraag. Als je het nieuws volgt, de krant, het journaal hoort, ziet. Hoe gaat het aflopen met deze planeet? Dit is bezet gebied, de wereld ligt in het boos. En gaat het nou van de oerknal naar de eindknal, zoals wetenschappers zeggen? Of gaat het van God die het eerste woord heeft naar God die het laatste woord heeft? Komt het uiteindelijk dan toch nog goed met deze ontwrichte schepping? En inderdaad, dan zien we dat die boekrol geopend wordt door het Lam en dat de Heer Jezus uiteindelijk de aarde zal verlossen. De Heer Jezus is niet alleen gekomen om zijn bloed te geven, om zondaars te verlossen, maar ook om de gebroken schepping weer te herstellen. Maar, en dat is Openbaring 6, uiteindelijk wordt de aarde verlost. De aarde wordt weer een paradijs. Kom, Heer Jezus, kom. Maar wat ervoor ligt, de weg daar naartoe, dat is een weg van barensnood, van weeën. En nu gaat het vanaf Openbaring 6 gebeuren. In Openbaring 4 en 5 heeft Johannes een hemelstafereel gezien. Prachtig wat hij gezien en gehoord heeft. Die kleuren, die lofzangen. En nu vanaf Openbaring 6 tot Openbaring 19, 1 reeks aan oordelen tot op de wederkomst. En dat is de dag van de verlossing. Reekse oordelen, 7 zegels worden verbroken. En elke keer als dat zegel verbroken wordt, dan komt er weer een ramp, een heftig iets. En na die 7 zegels komen 7 bazuinen die de engelen blazen, nog heftiger. En dan daarna komen dan de 7 schalen gevuld met de straffen van God. Nog heftiger. Maar één ding vind ik een troost. Vanaf hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 19 een reeks van oordelen, zegels, bazuinen, schalen. Maar elke keer als er een reeks afgelopen is, even een adempauze. Even een adempauze. even een oase. Als het ware, alsof God als het ware kijkt op deze aarde, zijn ze al veranderd? Hebben mijn straffen, mijn oordelen hen tot bezinning, tot bekering op hun knieën gebracht? In hoofdstuk 6 zien we dat die zegels verbroken wordt. In hoofdstuk 7 dan weer even een adempauze. Dan houdt God even in om te kijken of het al iets positiefs teweeg gebracht heeft. Nou, zo gaat het verder. Gemeente, als we het boek Openbaring lezen, u weet er alles van, want uw predikant is daar helemaal doorheen gegaan, heb ik begrepen. Maar het boek Openbaring is ten diepste een troostboek. Niet een boek om bang van te worden, ook niet een boek om dicht te laten. Wat dat betreft wordt er wel veel te weinig over gepreekt, denk ik wel eens. Maar in het troostboek, niet om je bang te maken, maar om te doen begrijpen wat er nu in 2020 om je heen gebeurt. Om niet alleen maar de dingen plat te zien wat er door mensen gebeurt, maar er is eigenlijk ook een andere wereld, zoals God er tegenaan kijkt. En dat God te midden en achter de schermen bezig is om zijn plannen te volvoeren. Het gaat richting zijn toekomst. Het is mooi, dat zei Johannes de Heer al vroeger. Hij zegt, je moet je Bijbel lezen, maar je moet je krant ernaast lezen. Daar heeft hij gelijk in. Van jongeren hoor je nog wel eens de kritiek van, ja dominee, het gaat wel in die Bijbel, maar dat is zo'n ouderwets boek. En wat kan je er nou nu mee? Wat kan je nu met die Bijbel? Het kruis, dat was een realiteit, maar dat is 2000 jaar geleden, oké. En de wederkomst, dat is toekomstige tijd, nou, dat gaat nog gebeuren. Maar nu in onze tijd is de Bijbel ook actueel, ja zeker. En zeker het boek de Openbaring, dat hoop ik in de preek ook verder uit te werken. En het troost is dat te midden van alles dat het Lam regeert. Er wordt geregeerd, niet door koning, niet door presidenten, maar het Lam. Er staat in vers 1 en ik zag hoe het Lam het eerste zegel opende. En dan komen daar paarden en ruiters. En dat zijn oordeelspaarden en oordeelsruiters, maar die ruiters die hebben de teugels niet in de handen van die oordeelspaarden. De Heere, Hij opent het zegel en Hij bepaalt wanneer en hoe lang dat duurt. Mijn kleine leven en het grote wereldgebeuren, het ligt vast in zijn handen. De Heere Jezus, het Lam, speelt niet een rol, maar Hij heeft de totale regie in handen. Dat moet u onthouden van dit boek. En als dan de Heere God vanaf Openbaring 6 zijn vreemde werk begint, oordelen, dat is Gods vreemde werk. Hoor je dat, kinderen? Gods vreemde werk. Weet je wat Gods liefste werk is? Gods liefste werk is zondaars zalig maken. Kinderen gelukkig maken. Jongeren vrede met God geven. Ouderen stervensmoed en uitzicht geven. Gods liefste werk is behouden. Maar Gods vreemde werk, dat is oordelen. En dat zien we hier. Daar doet God niet zo lang over. Dat is een kort werk. Het loopt ook allemaal heel snel als het ware in elkaar over. Nou, laten we eens gaan kijken. Dit is achtergrond. Eerste gedachte, die paarden. En u voelt het daaraan als u vers 1, als u een beetje meeleest zo af en toe. Ik hoorde een donderslag. En een donderslag, dat heeft iets van oordeel, dreiging, onweer. En dan ziet Johannes vier paarden. En ze hebben alle vier verschillende kleuren. De eerste is een wit paard. De tweede is een rood paard, vuurrood, bloedrood. De derde is een zwart paard. En de vierde is een, vers 7 en vers 8, een grauw paard. Groen paard. Vier verschillende kleuren. En die ruiters, die hebben ook verschillende attributen in hun hand. De ruiter op het witte paard heeft een kroon op zijn hoofd. En een boog in zijn hand. Die ruiter, die tweede op het rode paard, heeft een heel groot zwaard in zijn hand. Die ruiter op het zwarte paard heeft een weegschaal in zijn hand. Er wordt brood afgewogen. En de ruiter op dat vale paard, dat groene paard, die heeft een doodskop. Die heeft een naam, de dood. En wat wil dat nou zeggen? Gemeente, ik denk dat dat te maken heeft met de internationale verhouding in de eindtijd. Dat de Heer ons iets wil laten zien hoe het zal zijn in de tijd vlak voor de wederkomst. Op het kerkelijk terrein, het witte paard. En op het politieke terrein, het rode paard. En op het economische terrein, het zwarte paard. En op het sociaal-medische terrein, het groene paard. Laten we maar eens beginnen bij dat witte paard. Vers 2, en ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog, een kroon. En hij trok uit om te overwinnen en te overwinnen. Veel gereformeerde uitleggers die je hebben hier in de Heer Jezus gezien. Daar ben ik het niet mee eens. En nou hebt u natuurlijk het goed recht om het met mij niet eens te zijn. Maar ik denk als je het bij elkaar bekijkt. Dat dit echt oordeelspaarden zijn. En dat die ruiter op het witte paard, dat het niet de Heer Jezus is. Dat de Heer Jezus wordt in vers 1 het lam genoemd. Hij kan niet en het lam en de ruiter zijn. Maar dat het hier gaat over de antichrist. Dat het hier gaat over een pseudo-messias, een schijnvredevorst. Hij heeft een boog zonder pijlen. Wit, vrede. Hij overwint vrede, vrede, geen gevaar. Een tijd van schijnbare vrede op aarde. Een valse messias. Daar gaat het over. En de mensen zullen dat een tijdje natuurlijk prachtig vinden. En nou zei ik al dat die antichrist vooral te maken heeft met het kerkelijk terrein. En ik zou dat vanmiddag zo willen toepassen. De Heer Jezus zegt dat ook in zijn reden over de eindtijd. Kijk uit voor de misleiding van valse christussen. Want er zal een tijd komen op aarde vlak voordat ik terugkom dat er massa's worden misleid. Overwinnend en overwinnend. Heel veel krijgt hij achter zich aan. Ik weet niet of u die goede krant leest, het RD leest. Of dat u het een beetje volgt, maar de afgelopen weken is er een opinie geweest bij de Nieuwe Koers. Er stond uitgebreid in de krant over een enquête over onder kerkmensen, onder christenen. Geloven jullie nog dat er een hel bestaat? Nou, dat heeft wat pennen en dat heeft wat stof doen opwaaien. Want nou blijkt dat er heel veel kerkmensen zijn. Orthodoxe, evangelische, PKN'ers. Heel wat kerkmensen zijn die eigenlijk niet meer geloven dat er een hel is. Dan gaat het niet over mensen in de wereld, maar in de kerk. En gemeente, dat is toch wel een hele kwalijke zaak. Ik heb net een boek gelezen over, dat had als titel De Laatste Ernst. En toen ik dat boek uit had, toen was ik onder de indruk. De Laatste Ernst, sinds de jaren 60... zien we dat er juist schriftkritiek gekomen is en dat juist die ernstige waarheden, dat die op losse schroeven zijn komen te staan. En zeker in 2020. Een andere wind gaan waaien. De laatste ernst. Gelooft u nog dat het een hel is? Dat is een vraag, dominee. Ja. Of denkt u heimelijk dat het toch straks voor iedereen, in ieder geval voor alle kerkmensen, dat er een soort algemeen pardon zal gelden. Dat het uiteindelijk dan toch wel goed zal komen. Want ja, Gods liefde is eigenlijk zo groot dat die groter is. Gods ja is groter dan ons nee. En ik denk dat dat een grote dat misleiding is. Er is een heel bekende vertaling, de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar wordt zelfs het woord hel geen één keer meer genoemd. In de Bijbelvertaling. Je zegt, ja dominee, ik ben het er wel of niet mee eens dat u dat nou zo op de preek zou zeggen. Maar daar gaat het niet om, want als het woord van God waar is, want het gaat om de waarheid van het woord, hè. Als dat woord van God nou waar is, dan gaat het niet of u het wel of niet eens bent met die leerstelling, maar dan gaat het om uw eeuwige eindbestemming. Dan zegt de Heer Jezus dat er toch twee wegen zijn, dat er toch maar twee eindbestemmingen zijn. En dat is ontzagwekkend. Toen ik 30 jaar geleden begon als dominee, een beetje gelijktijdig met uw predikant. Toen ik 30 jaar geleden begon als dominee, toen waren er in heel veel consistoriën, daar hing nog de plaats van de brede en de smalle weg. Nou, die zie ik nergens meer hoor. Die zie ik helemaal nergens meer. Nou zegt dat natuurlijk niet zoveel, maar toch, de brede en de smalle weg. Oh, die hing bij opa en oma. Vond ik zo eng, want als je dan keek naar die linkerkant, dan zag je daar die vlammen. Ja, dat kan toch eigenlijk niet meer, maar geweet u gemeente. Als we deze ontzagwekkende waarheden als we er, nou dat geloof ik niet meer, dan doen we tekort aan het woord van God en de rechtvaardigheid van God. En ik zeg dat natuurlijk met huiver. En misschien zijn er wel mensen, ja dominee, je komt uit een ander kerkgenoot. Ik zeg het maar zoals het is, of zo Rotterdams. Je komt uit een ander kerkgenoot, dat hoorde ik vroeger elke week, elke zondag. Maar hoort u het nu nog? Hoort u het nu nog vanaf deze kansel? Dat er maar twee wegen zijn. En dat je op weg bent naar je eeuwige eindbestemming. En dat het of voor eeuwig gelukkig of voor eeuwig ongelukkig is. En dat je geen tweede kans krijgt. Mag je dat nog zeggen? Zegt u het als ouders? Zeg ik het als dominee? Zeg u het als ouders, als onderwijzers op school? Op de basisschool? Op de middelbare school? Op de Guido de Bray? Zeg je het op de Mannix? Zeg je het nog wel eens? Die ontzagwekkende mogelijkheid van verloren gaan. En dat je dat niet verzwijgt. Als die kinderen ernaar vragen. Ja, dat kan. Maar de Heere wil dat niet. Het kan wel hoor. Het kan wel. Maar de Heere wil het niet. Dan moet je erachteraan zeggen. Maar je moet nooit die waarheden verzwijgen. Dat er een hemel is. Dat er een hel is. Dat er een eeuwig oordeel is. Dat er een grote kloof is tussen de hemel en tussen het verderf. En dat er een eeuwig straflijden is. Als je dat niet meer vertelt. Nou, dan wordt het net zoals bij dat eerste paard. Vrede, vrede, geen gevaar. En jongens, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Maar de consequentie. Dat er een eeuwigheid wacht. Dat bedoel ik. En als dat verdwijnt, ja, dan word je oppervlakkig. Dan komt het uiteindelijk toch allemaal wel goed. Voelt u dat dat eerste paard, dat witte paard, dat uiterst actueel is? Ook in onze kerken. Tweede regel. Een rood paard, vers 4 en 5. Een rood paard, ik zag hem die erop was en die nam de vrede van de aarde weg. Dat is een politiek paard. En er komen oorlogen en geruchten van oorlogen. Men slacht elkaar af, burgeroorlogen. Oorlogen tussen stammen. Godsdienstoorlogen, jihad. Minderheid tegen minderheid, volk tegen volk, bloed vergieten. De Heer Jezus zegt in de reden over de eindtijd, als je al die dingen ziet gebeuren, oorlogen, verschrik niet. Verschrik niet. En ook mijn discipelen. Als je nou al die dingen ziet gebeuren, het is nog maar het begin van de weeën. We zijn in openbaring 6, we zijn nog niet in openbaring 9, het is nog maar het begin. Maar laat je hoofd niet zakken. Hef dan je hoofd omhoog, want het zijn barensweeën, maar het gaat naar de geboorte. Het gaat naar de komst, de wedekomst, de wedergeboorte van hemel aarde. Het gaat naar de wedekomst van Christus. Dat is het heerlijke eindbestemming. Maar het gaat wel ergens doorheen. Dat wel. Je verlossing genaakt, hef je hoofd omhoog. Nog even, en dan komt hij terug. Ja, tweede zegel wordt verbroken. En een vuur, bloedrood paard. Er zal een tijd komen vlak voor de wederkomst. Misschien wel een derde wereldoorlog, wie weet. Van ontzettend veel bloed vergieten. Een groot zwaard. En dan het derde zegel, een zwart paard. Ik zit bij vers 5 en vers 6. Een zwart paard. En hij die erop zat, dan een weegschaal in zijn hand. Weet je wat er wordt afgewogen? Brood. Tarwe. Een gerst. Gerst, dat was veevoer. En dan moet je voor één brood, er is geen brood in de reclame in openbaring 6, bij de bakker. Maar dat brood is zo duur geworden dat het een dagloon kost. Met andere woorden, er zal een tijd komen van enorme hongersnood en honger en schaarste aan voedsel en inflatie en ondervoeding. En dan lees ik mijn krantje. En van de week stond het nog in de krant. Een grote kop, de voorpagina. Sprinkhanen vreten alles op. Een enorme sprinkhanenplaag. In de hoorn van Afrika en Azië, miljarden. Ja, is dat nou openbaring 6? Nee, maar het zijn de pionnetjes. Het zijn de pionnetjes. Je moet eigenlijk dat wereldgebeuren vergelijken met een soort schaakspel. We hebben de paarden gezien. Nou, bij schaken heb je wit en zwart, hè, de tegenstander. De tegenstander is een strijd, een wedstrijd. De koning en de koningin. Het lam en de bruid van het lam. En de pionnetjes, dat zijn de mensen, dat zijn zijn mensen aan de witte kant. De kant van het licht. En dan heb je de lopers, dat zijn de engelen. De paarden hebben we gezien. Er is een strijd gaande. Dus God zet soms, als je goed het heden ten dagen volgt, God zet soms een pionnetje vooruit. Op een of andere manier. Ja, ik kan niet één op één zeggen, dit is dit. Maar toch, de contouren zijn zichtbaar. Er zal een tijd komen dat er ontzagwekkende schaarste zal zijn aan de meest elementaire basisbehoeften. Alleen de rijken lijden er niet onder, want er staat olie en wijn geen schade toegebracht. De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Ik was met deze preek bezig en dan let je daar een beetje op. Hè? Afgelopen week was er een berichtje in het NOS Journaal. Dat de komende tijd dat schaarste aan water door vervuiling van de Rijn en door vervuiling van de water, door de groeiende wereldbevolking en doordat de aarde steeds droger wordt, dat waterschaarste een groeiende bron wordt van gewapende conflicten. Met andere woorden, mensen gaan vechten om water, want water is nodig voor drinken, maar ook voor de voedsel, voor de oogst. En dan wordt er een vierde paard genoemd, vierde zegel, vers 7. En vers 8, er kwam een grauw paard. En dat grauwe paard, in de grondtekst staat het woordje chloros. Chloor. Wat voor kleur heeft chloor? Chloor. Nou, als ik in het gootsteenkastje kijk, voor mij is dat een soort groene kleur. Chloor. Vaalgroen. Lijkgroen. Een ziektekleur. Juist. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd in zijn reden over de eindtijd. Dat lijkt heel veel op Johannes. Epidemieën, pest, pestilentieën, virussen, besmettelijke ziekten. Nou, daar zitten we middenin. Wilt u dan zeggen dat coronavirus, dat dit is? Nee, maar het lijkt er een beetje op. Goed in je achterhoofd houden. En als er dan de mensen zeggen in Zwitserland, hè, van de Wereldgezondheidsorganisatie, knappe professoren, wetenschappers, denk erom, die epidemieën, die pandemieën, die virussen, dat is volksvijand nummer 1 in de wereld. Dan gaat het bij mij in mijn achterhoofd een belletje rinkelen, oh, Openbaring 6, we zitten er al denk ik dieper in dan we willen toegeven. En dan staat er iets ontzaggelijks gemeend, vers 8. Als dan die vier paarden over, al galopperend snelheid en kracht, je hoort die hoeven klikklakken over de aarde gaan, dan staat er in hun wet macht gegeven voor het vierde deel van de aarde om te doden. Vierde deel van de aarde om te doden. Hoeveel mensen zijn er op aarde? 8 miljard? Ongeveer. Een vierde deel. Heren, is het waar dat er dan 2 miljard mensen dan, in die tijd, vlak voordat uw komst, gedood zullen worden? Dan hou je hart vast. En kan dat? Ja, dat kan. Als er een kernoorlog komt, een derde, met A-wapens, B-wapens, C-wapens, atomen, biologisch en chemisch. En die hongersnoden die dan geweldig zullen exploderen. En die virussen waar geen vaccins voor te vinden zijn, snapt u? En opeens dan zeg ik van, dat is een scenario, dat is niet alleen maar een science fiction. Nee, dat is geen fictie, dat kan dichterbij zijn dan je denkt. Dan krijgen we een ander tafereel te zien. Het vijfde zegel, vers 9 tot en met 11. Johannes in de hemel, die ziet iets heel anders. Het vijfde zegel, dan ziet hij, dat is de tweede gedachte, zielen. En toen het vijfde zegel geopend werd, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God, getuigenis van Jezus. En die zielen onder het altaar, die riepen: hoe lang nog, Heere, wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En ze kregen antwoord: nog een korte tijd, vers 11. Moeten jullie rusten tot het getal vol is. Wat een merkwaardig tafereel. In het vijfde zegel ziet hij gestorven martelaren. In het zesde zegel, dat is onze derde gedachte straks, daar ziet hij geen gestorven gelovigen, maar ziet hij ongelovigen. Wat een verschil. Allebei bidden ze. Die gestorven martelaren die bidden tot de Heere. Heer, hoe lang nog? En die ongelovigen die bidden niet tot God, maar die bidden tot de bergen en tot de rotsen. Hoe lang nog, Heere? Een gebed. Hen werd gegeven een lang wit kleed. Bij die gestorven martelaren, dan moet ik altijd denken dat lange witte kleed aan wat er een aantal jaar geleden gebeurd is op het strand van Libië. Waar die Koptische broeders, 21 broeders, letterlijk werden onthoofd. Met een mes, met een zwaard, met een mes, door IS, op het strand van Libië. In die oranje overals. En op het moment dat ze werden afgeslacht, dat woord staat er, van de zielen die werden geslacht. Met een mes, als een offerdier. Op het moment dat ze in die oranje overals werden onthoofd. Stel ik me zo voor dat de engelen die zielen van die broeders hebben gedragen naar de hemel. En ze op dat moment een lang wit kleed hebben gekregen. Geen oranje overal, maar een lang wit kleed. En hen werd gegeven een lang wit gewaad. Ik zag een altaar en zielen onder het altaar. In het Oude Testament had je het brandofferaltaar. Er werden lammetjes opgeslacht. En het bloed van het lammetje dat werd uitgegoten aan de voet van het altaar. Het lammetje zelf werd op het hout gelegd en dat ging dan in vlam op. Hier zien we gelovige broeders en zusters wiens bloed weer bloed is gestort en het ligt aan de voet van het hemelse altaar en dat bloed dat roept. Ze hebben hun leven gegeven, opgeofferd voor de zaak van de Heer Jezus. Wat een grote geloofshelden. En ze roepen: hoe lang, Heer? En weet je wat nou zo merkwaardig is, gemeente, als je het nou goed leest, hè? Dan zie je dat de hemel meeleeft met de aarde. Hoe lang wreekt gij ons bloed niet? Ze hebben dus besef in de hemel, ze zijn aangekomen in de hemel, maar ze hebben besef in de hemel dat hun bloed op aarde is gestort. Ze weten wat er met hen op aarde, er is herinnering in de hemel van wat er toen met hen gebeurd is. Hoe lang wreekt gij, en ze weten dat die tirannen, dat die nog steeds op aarde leven. Heere, wreekt u ons bloed alsjeblieft. Doet u recht. Laat het onrecht stoppen aan uw dierbare kinderen. En ze weten dat er nog steeds martelaren zijn die sterven voor de zaak van Jezus. En ze roepen in de hemel, onder dat hemelse altaar. Heere, moet dat nou nog lang duren? Ongeduld in de hemel. Dat is merkwaardig. Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. De hemel leeft mee met de aarde. Ja. We denken vaak van, als je nou sterft en je mag ontslapen in Christus, dan ga je naar de hemel, dan is alles goed en heb je geen gedachtenis meer wat er hier gebeurt. Ik denk niet dat dat helemaal bijbels is. Natuurlijk moet ik een beetje voorzichtig zijn daarin, want als ik nou dit lees, dan staan er geen schotten tussen hemel en aarde, van dat zijn twee verschillende compartimenten, nee. Ik zal u een tekst noemen. Weet je dat de hemel meeleeft met wat er op aarde gebeurt, vooral de geloofsweg van Gods kinderen. De geestelijke dingen die gebeuren. Als er één zondaar zich bekeert. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zijn we ontzettend blij. Dan zeggen we welkom. Welkom in de oude kerk van Zwijndrecht. Ja, maar er gebeurt in de hemel ook wat. Als er één zondaar zich bekeert. Is er feest in de hemel. Wie vieren er dan in de hemel allemaal feest? Nou, God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de engelen en de hemelse heiligen. Die weten, er is blijdschap in de hemel, die weten dat er op aarde een zondaar een ziel is gered. Ja, ze zijn op de hoogte van die blijdschap, de redding van zielen. Maar er is ook een beetje verdriet in de hemel, nooit geweten. Er is ook een beetje verdriet. Hoe lang nog, Heren? We weten dat uw kinderen hun bloed, hun tranen en lijden. Laat het alsjeblieft zo spoedig mogelijk ophouden. Er is een hartstocht, een snakken naar de tijd van de voleinding dat het uit is. En dat het over is. En dat gerechtigheid zal heersen. En niet het onrecht meer. En de gruweldaden. Ja. Is de hemel dan niet perfect? Nou. Ja, misschien zeg ik hele rare dingen. Ik zeg geen rare dingen. Maar voor u misschien een beetje vreemd. In principe is het in de hemel niet helemaal perfect. Nee. Natuurlijk staat er hier in de hemel is het veel beter dan op aarde. Want er staat in vers 11. En ze rusten. Ze hebben daar rust. En ze hebben de witte kleren, daar is overwinning, reinheid. En toch is het daar nog niet volkomen. Waarom niet? A, de zielen van hen die onder het altaar zijn, hun lichamen zijn nog in het graf, hun lichaam is nog niet verlost. En ten tweede, het getal is nog niet compleet. Er zijn nog kinderen, het strijdende kerk die nog zucht en die lijdt. En de aarde is nog niet verlost. Het is nog niet helemaal perfect. Maar wel beter dan op aarde. Er is rust. En ze zijn in het wit gekleed. Bijzonder. En zo mogen ze aankomen. Die martelaren. Zo mogen ze binnenkomen. Ik stel me dat wel eens voor. Vanmorgen in onze gemeente was er weer een oudere man overleden. En dan wordt er afgekondigd, er wordt een vestje gezongen, er wordt voorbeden gedaan. Maar denkt u er wel eens over na, gemeente? Hoe zou dat nou zijn, hè? Hoe zou dat nou zijn? Soms, als je daarmee zo'n boek over leest en je bent ermee bezig, hoe zou dat nou zijn? Op het moment dat er een kind van God sterft, ontschaapt. Dan wordt die ziel gedragen door de engelen naar boven. En ik geloof dat daar dan die gestorven geliefden zijn. Gods kinderen die voorgegaan zijn. Die bij de hemelpoort zullen wachten. Die zullen wachten. Ze zullen ons welkom heten. De engelen, je ziel. Die gestorven, die geliefden die zullen opwachten daar. En, maar vooral de Heer Jezus. Toen Stefanus stierf, toen zijn lichaam door stenen de hemel ingestenigd werd. Toen stond de Heer Jezus op van zijn troon, staat er. Hij zat aan de rechterhand, maar hij staat op om de ziel van Stefanus te ontvangen. Maar u snapt wel dat het heerlijkste in de hemel niet is mensen, verloste zondaars die daar zullen zijn. Hoewel er herkenning zal zijn, dat geloof ik zeker. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Daar zien wij Jezus. In de voorbereiding van deze preek kwam ik een mooi voorbeeld tegen van een Amerikaanse evangelist. Billy Sunday heette die. 19e eeuw. Hij zei, wanneer ik in de hemel mag aankomen, door Gods genade, dan zal ik niet stilstaan bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob, bij Jozef, bij David, bij Petrus, bij Paulus die me daar opwachten. Maar ik zal ze allemaal voorbij snellen. En ik zal zeggen, waar is de Heer Jezus? Ik wil Jezus zien. Die mij in 1887 op een donkere, stormachtige avond in Chicago mijn ziel heeft gered. Maar het heerlijkste is, daar zien wij niet de martelaren, de profeten, de apostelen. Mijn geliefden waarvan ik weet dat ze boven zijn. Maar het heerlijkste is, daar zien we Jezus die mijn ziel heeft gered. Nou, dan krijgen ze antwoord, nog een korte tijd. En dan komt het. Vers 11. Nog een korte tijd. Als je die blaadjes leest van Open Doors. En je ziet elk jaar in januari is zo'n kaart, zo'n wereldkaart met de 50 landen waar het christendom het ergst vervolgd wordt. Dan denk je ook wel eens, heren, hoe lang nog? Het wordt steeds erger, massaler en gruwelijker. Hoe lang nog, heren? Vijfde zegel. Dan zegt de Heer nog een korte tijd. Waarom duurt het zo lang? Nou, weet je waarom het zo lang duurt? Niet omdat de Heer traag is. Niet omdat het de Heer niet interesseert wat zijn kinderen op aarde lijden. Maar omdat de Heer niet wil dat er eentje verloren gaat. Maar dat allen tot behoudenis komen. De Heer vertraagt de belofte niet. Waar blijft hij nou? Zijn komst, zijn wederkomst. De Heer vertraagt de belofte niet, maar de Heer wil dat allen tot inkeer komen, dat niemand verloren gaat. Dat niemand in de hel komt. In de rampzaligheid. Die eeuwige straf. Waarvan staat in. Ook zoiets, hè. In de middeleeuwen leefde men daar dichtbij. Misschien ook wel met angst. Ja, dat is dan natuurlijk weer niet helemaal goed. Hè, maar wij weten de schrik des Heren. Kent u het boek van Dante? Dat is een ontzagwekkend boek. Ik zou het ook niet aanraden om te lezen trouwens, maar er staan wel dingen in. De goddelijke komedie, Dante, die beschrijft dan de hel. Opmerkelijk veel theologen zijn daarin. Dan beschrijft hij die helpoort. Dan staat er een bordje boven. Wie hier door binnen gaat, laat alle hoop varen. Ontzagwekkend. En dat wil de Heer nou niet, dat je verloren gaat. En daarom is hij geduldig. En daarom waarschuwt je nog, roept je nog op om te vluchten met je zonde naar Jezus voet. Dat geduld van God is zo groot, eeuwenlang, maar Gods geduld is niet oneindig. Er komt een keer een moment dat God zegt, nou is mijn geduld op, nou is de maat vol, nou is klaar. Nou is klaar. En dan komt openbaring 6 en 7, 8 en 9. Tot en met hoofdstuk 19. Nou, het laatste gedachte gemeente, dat is dat 6 en 7, of is 12 tot en met 17. En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, kwam een grote aardbeving. Een seismos staat er in het Grieks. Een seismoloog, dat is iemand, een aardbevingkenner. Seismograaf. Een grote aardbeving. Op de schaal van Richter. Meer dan 9, zoveel. En de zon werd zwart en de maan rood als bloed. En de hemel week terug. En de sterren van de hemel vielen op aarde en de bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Wat een ontzagwekkende, wat een destabiliserende factoren. Wat een omwenteling. De zon werd zwart. Het doet een beetje denken aan de negende plaag in Egypte. Een plaag van God, een straf van God en een teken voor Israël. De oordelen over de wereld, de rampen die gebeuren, catastrofes, het KNMI komt eraan te pas. De zon wordt zwart, de maan wordt rood. Kunt u dat verklaren van het KNMI? De sterren van de hemel vallen, de NASA wordt ingelicht. Ruimtepuin, meteoren, kometen die inslaan. We gaan de NASA-wetenschappers vragen. Maar daarachter zit het Lam wat het zegel opent. Achter de schermen zie ik niet alleen dat rampen zijn, maar ik zie daar de plagen van God zoals in Egypte. De tekenen voor Israël. De straffen de wereld om ze tot bekering, tot bezinning te brengen. Ziet u het ook? Achter de dingen die gebeuren, achter de schermen, dat het Lam de teugels in zijn handen houdt. En wat is dan de reactie van de mens? Ontzagwekkend, vers 15, 16 en 17. En de hemel week terug als een boekrol. En de koningen van de aarde. De koningen van de aarde. Welke koningen zullen er zijn in de eindtijd? Nou, reken maar vanaf nu. Vul maar een paar namen van koningen in en van koninginnen. Ik kan niet in het hart van Willem-Alexander kijken. Hij heeft belijdenis van het geloof gedaan. Maar vul maar in koningen. Koninginnen. Queen Elizabeth. Vul maar in. De groten. Wie zijn de groten van de aarde? Nou, dat zijn de mensen die elke week, elke dag bijna in het nieuws op het journaal zijn. Praatprogramma's gevraagd worden. Dat zijn de groten in Nederland van de aarde. En de rijken wordt overgesproken. Dat zijn de geldmagnaten, de bankiers. En er wordt in vers 15 gesproken over de overigens over duizend. Dat zijn de militaire officieren, de generaals en de kolonels. En er wordt gesproken over de machtigen. De rijken, dat zijn de mensen die staan in de quote 500 in Nederland. De machtigen, dat zijn mensen die machtig zijn in kennis, in wetenschap. Die een aantal titels voor hun naam hebben. En allemaal onbekeerd, hè, daar gaat het om. Allemaal onbekeerd. Ongelovig. Ongelovig. De machtigen, er wordt gesproken over de groten, dat zijn de mensen die de opiniemakers, de trendsetters. En al die mensen. En dan staat er zo, als ze ongelovig zijn en onbekeerd zijn, en ze vluchten vanwege die geweldige, ja, wat is het, natuurramp, plaag. Ze vluchten in de grotten, tussen de rots in de bergen. En ze zeggen tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons. Ik zie nog het beeld vormen van Saddam Hussein. Weet u dat nog, Saddam Hussein, een aantal jaar geleden? Nou, dat was toch een dictator tot en met, hè? En dat hij uiteindelijk gepakt werd, hij werd uit een onderaards hol werd hij eruit gehaald, zo. Helemaal vervuild. Ze zullen vluchten in de rotsen, in de spelonken van de bergen. En daar in die donkere spelonken, die koude grond, zullen ze op hun knieën vallen, gaan ze bidden. De koning en de onderdaan, de rijk en de arme, de wetenschapper en de leerling. Ze gaan bidden. En tot wie bidden ze dan? Nee, ze verbergen zich, staat er. Ze komen uit de wolkenkrabbers, want de aarde waggelt en schudt. En ze komen uit de flatgebouwen en ze komen uit de volgepakte steden. En ze komen uit de bioscopen en ze komen uit de concertgebouwen. En dan vluchten ze naar die spelonken, naar de rotsholen. En dan vallen ze met z'n allen op hun knieën en dan gaan ze bidden. Tot wie? Tot God? Nee, tot de bergen, tot de rotsen. En wat bidden ze dan? Heere, vergeef ons. Nee, ze zeggen, berg, verpletter ons. Wat een verschrikkelijke bid stond in de eindtijd. Dat staat hier. Ze smeken tot de stenen. Wil jullie ons verpletteren? Een doodswens. Niet omdat ze voltooid leven, ondraaglijk lijden. Maar als ze bang zijn voor de toren van het lam. Want daar staat er. Voor hem die op de troon zit en de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. Wie kan staande blijven? Weet je wat nou zo opvalt, gemeente? Als de Heer nou die plagen geeft, dan zouden ze zeggen, nou vallen ze op hun knieën en nou gaan ze bidden. Dan gaan ze tot God bidden. Tot God die zegt, wend u tot mij alle einde der aarde. Ze bidden wel, ze roepen wel, maar niet tot God. Ze zijn bang, maar ze bekeren zich niet. Ze zeggen niet, Heer vergeef ons, maar rots verpletter ons. Ze vluchten niet naar God, maar ze vluchten voor God bij hem vandaan. Wie liggen daar op hun knieën? Die koude rotsgrond in de spelonk. De atheïst en de agnost en de ietsist. In de naam christen en de schijnheilige, de schijngelovige. En waarom? Vanwege de toren van God en de toren van het lam. Wat een aangrijpend hoofdstuk. De toren van God vanwege hun zonde. Dat beseffen ze dus. Ze zeggen niet, ik weet niet wat er aan de hand is in de natuurramp. Nee, ze beseffen ergens toch, hier zit een hogere macht achter. En ze beseffen, dat is God, dat is het lam. Hoe weten ze dat? Die toorn van God vanwege onze zonde tegen de wet. En de toorn van het lam, omdat we zijn offer voor de zonde, voor mijn zonde hebben verworpen. Een dubbele toorn, dat is ondraaglijk. De toorn van God en de toorn van het lam. Hoe weten ze dat? Ja, ergens voelen ze dat toch aan. Ergens voelen ze dat aan. Wij hadden het gisteren zo over dat niet alleen in Rotterdam natuurlijk, maar ook in Zeeland. Ook op schoolpleinen. Op sportscholen. Op straat. Dat er zo ontzettend veel gevloekt wordt. Gevloekt. Ook door kerkelijke jongeren. Gevloekt. De GVD's, Jezus, Jezus, het ligt als een stopwoord in je mond. Bij kerkelijke jongeren, ik vind het verschrikkelijk. Dat het zo makkelijk gezegd wordt. Maar ook bij onkerkelijke mensen die niks met God en geloof hebben. En toch zeggen ze God en toch zeggen ze Jezus. En straks als die rampen komen, dan zullen ze intuïtief aanvoelen. Dat heeft met die God, die Jezus die ik vervloekte, wiens naam ik ijdel gebruikte. Die heeft daarmee te maken. Maar ze vertikken het om hem aan te roepen om te vragen vergeef me. Dan nog liever naar de berg en de rotsen. Dat is een mens. Dat is een mens. Nou, gemeente, ga eindigen. Het is tijd. Aangrijp het hoofdstuk, vindt u niet? Eigenlijk zou ik willen dat u één ding onthoudt. Jongens, ik zou willen dat je één ding onthoudt. Echt, één ding. Dat moet je echt onthouden. Wat dan? Zie je dat hier staat... Dat alle mensen eenmaal zullen bidden. Alle mensen zullen een keer bidden. Ook die wetenschappers, die atheïsten, die zeggen, bidden is belachelijk, bestaat helemaal een rot. Hier vallen die atheïsten op hun knieën. Alle mensen zullen bidden. Alleen als u nu niet bidt tot de levende God, dan zullen ze straks bidden tot de bergen, maar die kunnen niet helpen. Ik wil dat je onthoudt, we zullen allemaal, heel Zwijndrecht en heel Goes en heel Rotterdam, we zullen allemaal een keer te maken krijgen met het lam van God. Nu krijg je te maken met het bloed van het lam. Dat reinigt, dat redt, dat u betalend bloed, verlossend bloed, dat u wordt verkondigd. Nu krijg je gelukkig in het evangelie te maken met het bloed van het lam. En straks, of straks krijg je te maken met de toren van het lam. Ziet u dat? In vers 16, de toren van het lam, dat kan helemaal niet. Dat klinkt zo tegenstrijdig. Als ik denk aan het lam van God, Want ik denk aan de Heer Jezus, dan denk ik aan het lam dat ter slachting is geleid. Dat stemmeloos is voor die het schreeuwt, het lijdende lam. Daar denk ik aan. Zachtmoedig, geduldig. Dat zich leven gaf. En toch staat één keer in de Bijbel, het staat hier. Toch dat lam, dat heeft 7 horens, dat is almachtig. Het heeft 7 ogen, het is alwetend en het kan toornen. Het kan toornen. Dat is een ontzagwekkende uitdrukking. Ja. En daar moeten we ontzag voor hebben. Kent u McChain, Robert Murray McChain, de Schotse dominee? Hij zegt, de toorn van God, daar moet je naar vrezen, nagelang iemand machtig is. Hij bedoelt dit. Hoe vreselijk iemands toorn is, heeft te maken met iemands macht. Als een boosheid, hè, boosheid. Als een kind boos is, een ukkepuk, een peuter van 1 jaar of 2, 3, als die boos is, dan staat hij een beetje te stampen, een beetje te grote mond te geven. En dan sta je er als ouder een beetje om te lachen. Ja, je bent nou boos, jongen, maar je gaat de box in of je gaat je bed in. Dag. Daar ben je niet zo bang voor. Als een leeuw brult uit woede, dan maak je dat je weg kan. En als een koning vertorend is, staat in Spreuken, dat is een voorbode van de dood, want ja, daar kan niks tegen doen. En als het lam dat alle macht heeft in de hemel op aarde, als die vertorend is, omdat je zijn offer besmaad hebt, wie zal dan bestaan? Ik kan het bijna niet geloven. En toch staat het er. Als ik aan een lam denk, dan denk ik aan het lieve gezicht van een lammetje. En ik denk aan de ogen van een lam. Dat kan tranen als die geslacht wordt. Ik denk aan de Heer Jezus, aan zijn ogen. Die weende over Jeruzalem. Zijn handen. Die aanraakte. Die zegende. Zo kennen we het lam. Zo kennen we de Heer Jezus. Jawel. En toch staat er hier, het kan ook anders. Die ogen van Jezus zullen eenmaal niet meer tranen vergieten. Maar die zullen vol vuur bliksemen. Die handen van Jezus zullen eenmaal niet meer zegenen op die grote dag. Maar die zullen met een ijzeren staf zijn vijanden verpletteren. Dat staat in Openbaring. Dat staat in Openbaring. Ik spreek na wat de Bijbel zegt. En die voeten van Jezus die zullen niet meer doorboord zijn. Maar die zullen strak staan op zijn vijanden, om ze te vermorzelen als druiven in een pest. O gemeente, ik wil maar zeggen, de heiland, de Heer Jezus, hij heeft macht om u te verlossen. Maar hij heeft ook kracht om ieder die hem verwerpt, straks voor eeuwig te verdoemen. Dit is het evangelie wat u vanmiddag gehoord hebt. In zijn heerlijk aanbod, er is een lam dat bloedt, maar ook in de ernstige andere kant. Als je zijn liefde besmaadt, dan blijft er niets anders over dan een oordeel wat vreselijk is. Nu is er nog de dag van genade. Straks komt de dag van toorn. Nu mag je de naam van de Heer Jezus nog aanroepen. Je zal behouden worden. Het zal straks voorbij zijn. Nu mag je de Zoon nog kussen, zodat zijn toorn je niet verdelgt. Weet je, gaat u hiermee naar huis. Gaat u hiermee naar huis. Er is één plek waar het veilig is. Eén plek. Wat is die plek? Er is één plek waar het echt veilig is. Waar is die plek? Je bent alleen maar echt veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Als straks de kometen gaan inslaan op aarde. Als het gaat waggelen in West-Europa, in de wereld. De fundamenten gaan trillen. Als de meteoren gaan inslaan. Als de maan rood wordt en de zon zwart. En er een duisternis zal komen. Als God zijn toorn uitgiet. Er is één plek wat veilig is. Veilig in Jezus' armen. En daarom laat je er nu in vallen. Niet de rotsen, niet de bergen, maar zeg het, u bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossinglied. En telkens als ik angstig ben, ik vond het een ernstige preek, word er een beetje bang voor. Nee, laat je bemoedigen. Telkens als ik angstig ben, kom ik tot u. Ik vertrouw op u Als ik zwak ben, ben ik sterk. In de kracht van mijn Heer. Het lam. Zoals ik ben, of schoon altijd in twijfel en opstandigheid, van binnen vrees, van buiten strijd, o Lam van God, ik kom. Amen. Zullen we gaan zingen Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 2, vers 6 en 7. Zullen we eindigen met een dankgebed? Heere, trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor deze dag. Uw woord is uitgegaan. Het bloed van Christus heeft gedruppeld vanaf de kansel op de hoordes. En wat een ontzagwekkend voorrecht, Heere, dat ook vandaag nog de dag van de genade is, de welaangename tijd. Dat we het heerlijk evangelie mochten horen dat er verlossing is door het bloed van het lam. We hebben vanavond mogen zien een blik in de eindtijd. Vlak voordat u terugkomt. De contouren worden zichtbaarder en zichtbaarder in 2020 in Nederland, in West-Europa, in de wereld, in het Midden-Oosten. Heren, we zien steeds meer, het gaat ergens naartoe. Maar we weten, o Heere Jezus, dat u de teugels in uw handen hebt. We weten ook dat u kunt toornen, o Lam. En dat is ondraaglijk. En tegen die ernstige achtergrond, dat we op weg zijn naar de eeuwigheid, roept u ons toe, kom naar mij en laat je in mijn armen vallen. Daar is veilig, aan Jezus hart. Dank u wel, Heren, daarmee mogen we naar huis gaan met de uitgebreide armen van Jezus Christus. Nog steeds uitgebreid om mij te behouden. Uw geduld gaat toch voort, ook met mij. Omdat u niet wil dat er één kerkganger in Zwijndrecht verloren gaat. Geen één iemand. Maar dat wij allen tot behoudenis komen. Heren, mogen we dit evangelie ook delen. Met mensen die we ontmoeten op onze weg. Morgen, overmorgen. Heren, dat we ook iets mogen doorgeven. Van de deur die open staat. Maar dat uw geduld ook een keer op is. Heren, zo willen we u bidden. Geef ons een goed en gezegende avond. Help ons deze week om met u te wandelen. Neem onze dank aan. En vergeef u het verkeerde genadig. Wees met uw kerk en kinderen die lijden. We hebben de zielen onder het altaar gezien. De martelaren hier op aarde gestorven. En er zijn er nog zo vele, vele van uw volk. We winnen bijzonder ook voor hen. Heren, wees met ze. En laat het niet lang meer duren. Opdat u komt en uw heerschappij en uw recht op aarde zal doorbreken. Liefde en recht zult u brengen op aarde en een eeuwige heerschappij. Mag die tijd spoedig aanbreken, Heren. Daar bidden we van u. Uit genade. Amen. We hebben nog één vers, één lied dat we met elkaar gaan zingen. Een psalm. Psalm 95, vers 4 en vers 5. Want hij is onze God en verhardt u niet. Psalm 95, 4 en 5. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.